Goedemorgen. We gaan samen lezen uit Colossenzen hoofdstuk 1. Colossenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Tot en met, ik zeg vers 15, dat moet zijn vers 24. Colossenzen 1 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. En het thema voor vanmorgen is het geheim en de missie van de gemeente. Colossenzen 1 vanaf vers 24. Waar Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest en aan ons overgeleverd. Daarom is het gepast om vanmorgen alle aandacht te richten op het woord van God. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien, omdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Laten we nog kort bidden. Vader in de hemel, heilige God, liefdevolle Vader. We hebben uw woord geopend en gelezen. We hebben gelezen over het geheimenis dat is geopenbaard. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. We hebben gelezen dat Paulus zich hiervoor inspant en strijdt om dat aan de gemeente bekend te maken. Dat willen we vanmorgen ook doen, zoals we hier zitten of staan. We willen ons inspannen om uw woord te begrijpen, om het geheimenis te zien, om de Heer Jezus te ontdekken en aan hem genoeg te hebben, in hem blij en verheugd te zijn, voor het eerst of opnieuw. Wilt u mij helpen om dit gedeelte duidelijk en met een nederige houding uit te leggen? En wilt u ons allemaal helpen om uw woord te ontvangen? Maar we bidden bovenal dat de Heilige Geest in zijn kracht ons verder helpt, ons meer van de Heer Jezus laat zien, zodat we vernieuwd en verdiept worden voor de eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Een aantal jaar geleden werd door een van onze zonen op de basisschool over de Eiffeltoren, die bekende toren in Parijs. Hij had er veel over gehoord en wij zouden die zomer in Frankrijk op vakantie gaan en door of langs Parijs rijden. En op een gegeven moment was het zover. We zaten in de auto en we keken zo naar links en daar zag je aan de horizon zo'n ijzeren staafje in de lucht steken, de Eiffeltoren. Boven de gebouwen uit zag je hem staan. En mijn zoon, die er veel over had gehoord, allerlei dingen over had geleerd, was een beetje teleurgesteld. Hij zegt, is dit alles? Heeft de juf daar nou weken over verteld? Hebben we daar nou allerlei dingen over moeten leren? Over zo'n luciferstokje van ijzer? En we reden door. 2 weken later, zoiets, reden we weer terug. En we hadden wat tijd over. Dat is niet altijd zo als je door Frankrijk rijdt, maar toen wel. En ik zei tegen mevrouw, weet je wat? We gaan door Parijs en we gaan naar de Eiffeltoren toe. Even een uurtje. Even. Door Parijs, oké. En zonder dat ze het door hadden, reden we de Parijs in. Op een gegeven moment in de stad. We zochten een parkeerplaats. En met Google Maps liepen we richting de Eiffeltoren. En op een gegeven moment, om de hoek, ik zie het nog, hij zag het niet helemaal. Ineens stonden we onder dat bouwwerk aan de voet van de Eiffeltoren. En ik keek naar boven en zijn mond viel open. Hij zei, wauw, wat een bouwwerk. Ongelooflijk, die 4 poten, zo kolossaal. En dat gaat dan de lucht in. Hoeveel boutjes en schroefjes zouden daarin zitten? Hoe hoog zou die eigenlijk zijn? En we zeiden tegen hem, je bent meer onder de indruk dan op de heenreis. Hij lijkt veel groter. Ik zeg, zou die ook groter zijn dan 2 weken geleden? Nee. Precies even groot. Geen centimeter gegroeid. Weet je wat het verschil was? De Eiffeltoren was voor hem veel groter geworden. De gemeente van Colosse had een probleem. De Heer Jezus was in hun ogen een beetje mini geworden. Ze waren onder de indruk van allerlei rages en hypes in de kerk. De een was helemaal teruggevallen in een soort doegodsdienst. Wetten en regels, dagen en maanden. Eet dit niet, raak dat niet, proef dat niet. En weer een ander was helemaal vervallen in een ervaringsgodsdienst. Die hadden het over engelenaanbidding, over mystieke ervaringen, over allerlei dingen die je in je geest kon meemaken, waardoor je steeds een beetje dichter bij God kwam. En ze gingen er helemaal prat op. De gemeente was helemaal, je zou bijna zeggen, in de war van de een die bezig was om te doen om dichter bij God te komen, en de ander die bezig was om bijzondere dingen te ervaren om dichter bij God te komen. Ze waren zo goed begonnen, gesticht door Epaphras. Paulus was er nooit geweest in Colosse. Waarschijnlijk was Epaphras in Efeze tot geloof gekomen, had het evangelie meegenomen naar Colosse en had daar het evangelie verspreid. Er waren mensen tot geloof gekomen, een gemeente die samenkwam. Paulus dankt en bidt ervoor in hoofdstuk 1. Hij zegt, ik ben zo dankbaar als ik denk aan het werk van God in jullie gemeente. Maar nu, 1 jaar of 10 verder, ze zijn in de war. Ze zijn in de war. Nee, ze kwamen op zondag gewoon samen. De mensen zaten in de rijen, of hoe ze ook zaten. De kinderen kwamen mee. De samenkomsten gingen gewoon door. Maar er was in de gemeente een afslag genomen. Misschien moet ik zeggen, er waren afslagen genomen die gevaarlijk waren. De een in het doen, onthoud dat, het doen. En de ander in het ervaren. Mystieke verborgen kennis. Het lijkt wel 2024. De doeners in de kerk die willen verdienen, die aan het offer van Christus zeg maar een steentje bij willen dragen. En de anderen die willen ervaren. Je gaat naar een bijzondere conferentie of je leest een bijzonder boek. En je hebt het geestelijk leven 2.0 ontdekt. De Heer Jezus, dat is het begin. Mooi hoor, de Heer Jezus. Maar nu ben ik op next level. Ik heb een boek gelezen van die prediker. Ben daar naar een conferentie geweest en nu begrijp ik het. En de Heer Jezus, ik moet zeggen, de verheven Christus, God die mens geworden is, de dood verslagen heeft, de duivel verslagen heeft, aanbeden wordt in de hemel, zit op de troon, wacht om terug te komen. Hij is voor de Colossenzen een soort mini-Eiffeltorentje. Misschien zaten de mensen op zondagmorgen wel in de kerk en er kwam een broeder die sprak over de Heer Jezus. En de mensen keken verveeld voor zich uit. Dat weten we nu zachtjes aan wel. Zo kan het ook zijn dat je hier vanmorgen eigenlijk een beetje verveeld zit. En de heerlijkheid van Christus eigenlijk grotendeels langs je heen gaat. Wat moet je dan doen? Ga even terug naar mijn voorbeeld. Je moet naar Parijs gaan. Je moet er niet langs rijden, je moet er naartoe gaan. Je moet onder die Eiffeltoren komen, zo vanmorgen. Je moet naar de Heer Jezus toe gaan en je moet hem gaan zien voor wie hij is en hem opnieuw bewonderen. Ik wil je iets zeggen, luister. Ik zeg, je moet naar de Heer Jezus toe gaan, ik zeg het verkeerd, het is andersom. De Heer Jezus komt naar jou toe. In het woord, door zijn geest. En opnieuw wil hij zijn heerlijkheid aan je kwijt. Sta je er een beetje voor open? Of is deze samenkomst die rit op de heenweg? Je cross door over de snelweg van het leven en de Heer Jezus daar ergens aan de zijlijn. Hoe sta je ervoor? Paulus klimt in de pen. Hij is echt verontwaardigd. En hij pakt zijn pen. En eerst dankt en bidt hij. Hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. En dan begint hij een schilderij te schilderen van de Heer Jezus. Hoofdstuk 1, vers 15 tot 23. Hij schildert 5 heerlijkheden van Christus. Christus als schepper, Christus als verlosser, Christus als hoofd van de gemeente, etc. Lees het in 15 tot en met 23. En dan komt hij tot zijn punt, vanaf vers 24, en zegt hij, ik wil jullie laten weten hoezeer ik strijd voor jullie. Hoezeer ik strijd voor de gemeente, dat de gemeente mag groeien in Christus. En niet groeit in het doen, of groeit in het ervaren, maar groeit in Christus. En hij zegt in het gedeelte wat wij gelezen hebben, ik heb nu een soort intro gegeven. Ik hoop dat je erbij bent. Dat je zegt, kom op, leg dit gedeelte uit. Wat is het punt van Paulus? Wat is het punt van de Heilige Geest? Paulus maakt hier denk ik 4 punten. Allereerst zegt hij, ik ben een dienaar van de gemeente. Daar ga ik zo als eerste wat over zeggen. Paulus als dienaar van de gemeente. Ten tweede onthult hij het geheim van de gemeente. Vers 26 en 27. Het geheim van de gemeente. Ten derde heeft hij het over de missie voor de gemeente. Wat is zijn missie? Vers 28 en hoofdstuk 2 vers 3 en 4. En ten vierde heeft hij het over zijn strijd voor de gemeente. 1, dienaar van de gemeente. 2, geheim van de gemeente. 3, missie voor de gemeente. En 4, strijd voor de gemeente. Je kijkt eigenlijk hier in het hart van de apostel Paulus. Die iets wil doorgeven, iets wil overbrengen in de gemeente. En ons gebed is, dat heb ik net ook gebeden, en jij met mij, dat we dat vanmorgen zien. Allereerst, Paulus noemt zichzelf een dienaar van de gemeente. Kijk in vers 24 en 25. Hij zegt, ik verblijd mij in mijn lijden voor u, en ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden naar de taak in de dienst van God die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Een dienaar van de gemeente. Het woord dienaar is in het Grieks diakonos. Daar hoor je het woord diaken in. En Paulus zegt, ik zie mezelf als een dienaar van de gemeente. In vers 23 heeft hij zichzelf al een dienaar van het evangelie genoemd. Hier zegt hij, ik ben een dienaar van de gemeente. Weet je wat dienaar betekent? Gewoon knecht of helper. Je zou kunnen zeggen waterdrager. Iemand die meesjouwt. Die zich ten dienste stelt van. Een dienaar die beseft, het draait niet om mij. Ik ben maar een schakeltje in het geheel. Ik besta voor iets groters. Voor God en voor zijn gemeente. Hij noemt zichzelf een dienaar en hij zegt, een dienaar doet 2 dingen. In vers 24 en 25. Kijk met me mee, dan zie je dat ik het niet uit mijn duim zuig. Ik probeer aan u de schrift uit te leggen. Dat is mijn taak. Allereerst, hij zegt, een dienaar leidt. Leiden met een lange ei, jongens en meiden. Je hebt korte ei's en lange ei's, hè? Dit is de eerste met een lange ei. Leiden. Vers 24, ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Paulus heeft geleden voor de verkondiging van het evangelie. En hij zegt, ik vervul in mijn vlees, in mijn lichaam, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Christus is verdrukt. En hij zegt, ik vervul wat daarvan overblijft in mijn lichaam. Wat wordt daar bedoeld? Nou, er wordt niet bedoeld dat Paulus wat toevoegt aan het offer aan het kruis. Daar heeft geen mens iets aan bijgedragen. Jezus heeft dat alleen gedaan. Wat Paulus hier bedoelt, is dat hij zegt, Jezus heeft als mens op aarde geleden. Als een getuige van God was hij op aarde en daarom leed hij. En ik, zegt hij, als dienaar van Christus, leid zoals Christus leidt. Maar, zegt hij, ik verblijd me daarin. Ik ben blij. Want het gaat om het grote plan. Het gaat om de missie van de gemeente. Als je mee wil bouwen aan de gemeente, dan zul je lijden. Dan zul je het soms moeilijk hebben. Maar lijden is een eer voor de zaak van Christus. En dan zegt hij het tweede. Hij zegt, het is niet alleen lijden met een lange ei, maar het is ook lijden met een korte ei. Kijk maar, vers 25. Daarvan, van de gemeente, ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Hij moet ook de gemeente leiden met een korte ei. Leiding geven. Hoe dan? Door het woord te brengen. Door het woord van God te openbaren. Nou, dat had te maken met zijn taak als apostel. Hij had het evangelie voor de heidenen. Had hij onthuld. Had hij mogen onthullen. Maar het heeft ook te maken met zijn algemene taak. Om het woord van God te verspreiden. Hij was daarvan een dienaar. En als hij aan het eind van vers 25 bij het woord van God komt, dan gaat hij gelijk snel verder. En hij zegt in vers 26, en dat brengt ons bij het tweede punt, het geheim van de gemeente. Hij zegt in vers 26, namelijk het woord van God, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Er heeft dus een geheim in de Bijbel gezeten. Het geheim, let op, dat eeuwenlang, dus honderden jaren, geslachtenlang, dus heel veel generaties lang, is dat geheim niet verborgen, niet geopenbaard geworden, was verborgen. Efeze 3 zegt, opgeborgen in het hart van God. Maar nu, zegt Paulus, is dat geheim, vers 26b, geopenbaard aan zijn heiligen. Nou, dat heilige is hier de apostelen, maar het is eigenlijk heel de gemeente. Heiligen, in het Engels saints, zijn eigenlijk gewoon de gelovigen, zoals ons. Dat geheim is geopenbaard. Als je een geheim wordt geopenbaard, moet je goed opletten. Paulus heeft het hier dus over dat tweede punt, het geheim van de gemeente. Het is dus geen geheim meer. Even tussen twee haakjes. In Colosse speelde dat gevaar van allerlei mensen die bijzondere ervaringen zochten. Die verborgen kennis zochten. Ook wel, misschien zullen sommige mensen dat weten, gnostiek genoemd. Mysteriegodsdiensten. God die jou allerlei bijzondere dingen laat zien. God heeft mij dat geopenbaard. Ik heb dat gedroomd, dat visioen gezien, dit geprofeteerd gekregen. Maar Paulus zegt, het grote geheim is geen geheim meer. Het is geopenbaard. Het is, God heeft als het ware de gordijnen opengetrokken. Eeuwenlang, inderdaad, generaties lang was het gesloten. Maar nu is het opengetrokken. Wat is dat dan? Wat is dat geheim? Wat is de inhoud van het geheim? Nou weet je, je moet echt even goed in je Bijbel kijken. Je moet vanmorgen je best doen. Maar wij moesten ook ons best doen om bij die Eiffeltoren te komen. Dus jij moet even je best doen om er te komen. Wat is het geheim? Paulus verklapt het niet zomaar. Voordat hij er komt, zegt hij heel wat woorden. Hij zegt in 26 al, nou, het eerste van het geheim, zegt hij, is dat het heel lang verborgen was, maar nu geopenbaard is. En dan in vers 27, lees met me mee, zegt hij, aan de heiligen heeft God het willen bekendmaken, aan de gelovigen. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. Dus nog een keer, voordat hij het verklapt, zegt hij, het is heel lang verborgen geweest en het is geweldig rijk. Er is een heerlijkheid aan rijkdom in het geheim. En dan zegt hij nog iets, voordat hij het zegt, onder de heidenen. Oh, wacht even, het is het adres van het geheim. Het is bedoeld voor de heidenen, voor de niet-joden. En dan staat er een dubbele punt. En dan komt hij. Christus onder u. Je kan ook vertalen Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. Hier gaan we even de loep opleggen. Misschien is dit wel die grote Eiffeltoren die voor ons heel klein kan worden. Paulus zegt, zijn jullie nog wel onder de indruk van het geheim? Welk geheim? Nou, zegt hij, en dan neemt hij een aanloopje, ik vind dat mooi hoor. Ik vind dat echt heel mooi. Hij zegt, het geheim dat heel lang verborgen is geweest. Het geheim wat geweldig rijk is. Maar Paulus, wat is het dan? Ja, nog even luisteren, zegt hij. Het geheim nu geopenbaard aan de heidenen, aan de niet-joden. Ja, maar wat is het dan? Hij zegt, oké, dubbele punt. Christus in u. Hoezo? Is dat zo bijzonder? Daar heb je het al. Als je nu denkt, ja, is dat alles? Dan is de Heer Jezus waarschijnlijk mini voor je geworden. Maar als je zegt, ja, vertel me daar meer over. Hoe zit dat? Of vertel me het nog eens. Ik wil het wel 1000 keer horen. Nou, eigenlijk is die 3 woordjes, Christus in u, dat is om 3 redenen een super bijzonder. Allereerst, Christus. Deze verhogen, verheven, majestueuze man. Die tegelijkertijd God is. Die naar de hemel is gekomen. Sorry, die naar de aarde is gekomen. Die daar geleden heeft, gestorven is, opgestaan is, ten hemel gevaren is. Hij kwam naar de schepping die hij zelf heeft gemaakt. Deze persoon die nooit gezondigd heeft. Deze persoon waar de Vader en waar de hemel, waar de Heilige Geest vol van zijn. Christus, deze persoon is, en dat is het tweede, in jullie. Hoezo is in bijzonder? Het eerste bijzondere is dat het gaat om Christus, de schepper, de Heer. Degene die geleden heeft, die is opgestaan. En het tweede bijzondere is Christus in. Je mag ook vertalen onder. U. Wat is in of onder? Nou, die verheven Heer Jezus is hier. Hij is in jullie. Hij is in de hemel, amen. Maar hij is ook in zijn gemeente. Hij is in zijn gemeente. Waar is de Heer Jezus nu? Op de troon in de hemel. Helemaal goed. Waar is hij nu nog meer? Door zijn geest in je hart. Heel dichtbij. Hij die alles weet, alles ziet, alles kan, woont in mij. 24 uur per dag. Heb je zo wel eens voor de spiegel gestaan? Je lijkt wel een tempel. Inderdaad, dat zegt het Nieuwe Testament. Een tempel van de Heilige Geest. Wat maakte de tempel de tempel? De woning van God. God drieënig die daar woonde. En de Joden waren daar bij tijden zeer van onder de indruk. 1 keer per jaar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen op Yom Kippur-dag. Ik denk dat ik het hier wel eens gezegd heb, maar ik zeg het nog een keer. Er zijn veel nieuwe gezichten. Weet je hoe ze dat deden? Het staat niet in de Bijbel, maar wel in de Talmud. Dat is eigenlijk een beetje de traditie van Israël. Dan bonden ze, jongens en meiden, dan bonden ze de hoge priester aan zijn enkel een touwtje. Een strootouwtje of een visdraad, ik weet niet precies hoe ze dat deden. Misschien wel een kabel. En dan ging die op Yom Kippur, op de grote verzoendag. Hij was het hele jaar in pracht gekleed. Nu ging die in een wit kleed. Kwam die op de voorhof, kwam die in het heilige. En toen, dat was het bijzondere van Yom Kippur, ging die op deze dag, voor 1 keer per jaar, in het heilige der heiligen. Hij ging achter het voorhangsel, dat voorhangsel wat een vuist dik was, dat schoof hij misschien een beetje opzij, ik weet het niet precies, of hij kroop er langs. En hij ging heel voorzichtig, ging hij richting de ark, waar die gerubs boven stonden, die soort engelen. En daar sprenkelde hij bloed. Weet je waarom ze dat touwtje aan zijn enkel hadden gebonden? Allen waren zo onder de indruk van de heiligheid van God. God woonde daar. Dat als hij één fout zou maken, dan zou hij waarschijnlijk gelijk dood neervallen. God was immers heilig en wij zondige mensen. Ook de hoge priester, de aardse hoge priester was zondig. Dan zou hij waarschijnlijk dood neervallen. En konden de mensen vanuit het heilige of vanuit de voorhof, konden ze aan die touw trekken en konden ze hem naar buiten slepen. En de mensen wachten buiten op Yom Kippur en ze hielden hun adem in. Weet je waarom? De hoge priester kwam in de aanwezigheid van God. En weet je wat het nieuwe verbond is? Wij mogen 24 uur per dag als niet-hoge priesters, als niet-Joden, dat zal voor de meesten van u gelden, mogen wij elke dag per jaar, omdat het voorhangsel gescheurd is, binnengaan. Wij mogen naar hem toe, naar Christus die op de troon zit. En, zegt Paulus, het gaat nog verder, hij is bij ons gekomen. Hij is in ons gekomen, hij heeft gezegd, de tempel dat ben jij. De tempel dat bent u. Als gemeente, Christus is hier. Hij is in ons. Mag ik je vragen? Dank je daar nog wel eens regelmatig voor, als je voor de spiegel staat. En je gaat naar school, of naar je werk, of op zee, of naar een moeilijk gesprek. Of naar het ziekenhuis. En je bedenkt, Christus is in mij. Waar ik ook ben, wat ik ook doe, hij is daar. Ik ben zijn tempel. En de tempel is een plaats van aanbidding. Hoe komt het, Colossenzen, dat jullie dat een beetje vergeten zijn en dat jullie met al jullie hobby's bezig zijn? God heeft ons zoveel gegeven. Christus, één, in u. Wat betekent die u? Of hier staat, moet ik zeggen, Christus onder u. Maar wat betekent die u? En die u, als je dit naar eenvoudig Nederlands vertaalt, even goed luisteren, is jullie. Het is meervoud. Dus het gaat hier over de gemeente. Ja, dat is het eerste wat je moet zeggen. Maar je moet er gelijk iets bij zeggen. Het staat voor de dubbele punt uitgelegd. Die u, dat zijn de heidenen. De Colossense gemeente bestond grotendeels, misschien wel helemaal, uit niet-Joden die tot geloof gekomen waren. Zoals denk ik ook hier, deze gemeente, grotendeels, misschien wel helemaal, uit niet-Joden bestaat. Heidenen. En dat maakt het wonder nog veel groter. Een heiden in de tempel, doe eens normaal. Paulus is daarvoor vervolgd dat hij een heiden meegenomen zou hebben in de tempel, Handelingen 23. Wij die onbesnedenen, die ver afstonden. Kijk, Joden, voor hen was het heil. Maar heidenen. Ook dat, ik wil daar vanmorgen even, ook vanwege de actualiteit, even de aandacht voor vragen. Ook dat kan voor de heidengemeente in West-Europa normaal worden. Dat wij erbij horen zoals Israël erbij hoort. Dat is niet normaal. Het evangelie is niet uit ons en was ook niet allereerst voor ons. Het evangelie, het heil, is uit de Joden, Johannes 4, en was ook primair bestemd voor de Joden. En Romeinen 11 onthult iets heel bijzonders. Dat de Joden ongehoorzaam zijn geworden vanwege ons. Vanwege u, zegt Paulus tegen de Romeinen. Vanwege u zijn zij terzijde gesteld en is het evangelie naar u gekomen. Met de bedoeling dat het via u tot jaloersheid zou leiden bij de Joden. En het weer terugkomt bij hen. Dit leert ons dat wij als heidenen bescheiden moeten zijn. Wij moeten onze mond, wij moeten een toontje lager zingen. Het evangelie is op zich genade en dat het bij ons als heidenen is gekomen is dubbele genade. U hebt geen recht op het evangelie. Dat geldt voor een Jood, maar zeker ook voor een heiden. En dat maakt ook, en dat wil ik vanmorgen eventjes noemen, dat wij een zegenende, dankbare houding richting Israël moeten hebben. Romeinen 3 zegt, uit hen zijn de verbonden, uit hen is het woord, uit hen, uit hen, uit hen. Leest u Romeinen hoofdstuk 3. God die via Israël ons het evangelie gebracht heeft. En daarom is het goed om ook in deze tijd, laat ik dat gewoon nog eens noemen, pal te staan achter het volk van God, achter Israël, voor hen te bidden, voor hen te strijden, hen te steunen en hen te zegenen, juist in deze tijd. Ja, zegt u, doet Israël alles goed dan? Is dat eerlijk? Uitverkiezing is niet eerlijk. Uitverkiezing is Gods manier om zichzelf te openbaren en dat heeft hij primair door Israël gedaan. En wij zijn erdoor gezegend. De Bijbel speelt zich grotendeels af in het Joodse land. Door Joodse apostelen, door een Joodse Messias. En het is door Gods genade, via zijn plan met Israël, ook bij ons gekomen. Dat geeft ons allereerst dankbaarheid aan God, maar ook dankbaarheid aan het Joodse volk. Christus in u, de heidenen. Denkt u dat u dit geheim begrepen hebt? Als ik nu zou vragen, steek eens even je vinger op als je zegt, ja, nee, dit begrijp ik. Het zit in mijn broekzak, of in mijn binnenzak. Nou, dat zou ik zeggen, mooi. Mooi dat u daar licht over hebt ontvangen. En dan is mijn tweede vraag, bent u er ook vol van? Zou je er misschien toch nog wat in kunnen groeien? Om te leven als de tempel van God. De tempel van de Heer Jezus. Wij als gemeente. Die op zondagmorgen bij elkaar komen. We komen uit ons bed. We verzamelen ons hier in deze zaal. Verloste zondaren. Geredde kinderen van God. Door de Messias. Die nu in ons woont, dat zou je hier in de gemeente met passie, met dankbaarheid, met nederigheid moeten brengen. Zeg, Heere, laat ons meer zien van u. We zijn de gelukkigsten ter aarde, want Christus woont in ons. Hij heeft ons niet alleen vergeven, hij heeft ons niet alleen gekocht, hij heeft ons niet alleen gered, hij heeft ons niet alleen één met hem gemaakt, dat is de doop, 24 maart, denk er eens goed over na. Maar hij heeft ons tot zijn woning gemaakt, we zijn één met hem. Laat het voor mezelf spreken. Als dit een beetje tot mij doordringt, dan word ik altijd, dat geeft me zo'n rust. De nieuwe week in, zeg Heer Jezus, u bent 24 uur per dag bij mij. U zit niet hoog en droog in de hemel, dat zit hij ook. Maar u bent ook bij mij. Christus in mij. De hoop op de heerlijkheid. Dat is het geheimenis van de gemeente. Daar heb ik bewust een beetje lang bij stilgestaan in de hoop dat je er een beetje naar kijkt en een beetje blij van wordt en voor gaat danken en uit gaat leven deze week. Laat mij dan tot slot nog twee dingen noemen. Die zeg ik niet zoveel over. Wat is dan de missie van de gemeente? Kijkt u in vers 28. Vers 28 is, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle vol alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Laat ik dit erover zeggen, broeders en zusters. Paulus zegt, sinds ik dit geheimenis begrijp, sinds ik hiervan onder de indruk ben, heeft mijn bediening, heeft mijn roeping, heeft mijn missie maar één thema. En dat is Christus, hem verkondigen wij. Ieder mens wijzen we in hem terecht. Ieder mens onderwijzen we over hem. En ieder mens willen we volmaakt stellen in hem. Colossenzen 1 vers 28 heeft 4 werkwoorden. De tijd ontbreekt om erop in te gaan. Verkondigen, terechtwijzen, onderwijzen en volmaakt stellen. Je zou kunnen zeggen, Christus is de Eiffeltoren. Ik bedoel het heel eerbiedig. En weet je waar Paulus, de jaren die hem gegeven zijn, de tijd en de energie die hem gegeven is, weet je waar hij mee bezig is? Rusteloos. Terwijl hij die kolossen weg ziet drijven bij die hoge Eiffeltoren. Weet je waar hij mee bezig is? Mijn missie, zegt hij, is om jullie, gelovigen. Hij heeft het niet tegen ongelovigen, hij heeft het tegen gelovigen. Om jullie bij hem te krijgen, zodat, wat? Allereerst hij verkondigd wordt. Daarom spreek ik met jullie over Christus, zegt hij. Ten tweede, ik wijs jullie terecht. Ik moet jullie vermanen. Hé, niet naar daar kijken, maar naar hem kijken. Laat je vermanen. Je bent afgeleid. Kijk naar Christus. Ik wijs terecht. Ik onderwijs, zegt hij. Ik ga onderwijzen wie die Heer Jezus is. De Joodse Messias, verborgen in het Oude Testament, geopenbaard in het Nieuwe Testament, komend straks op de wolken van de hemel, zijn gemeente thuishalend, zijn plan met Israël uitvoerend en uiteindelijk straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde onderworpen aan de Vader, zodat God alles en in alles zal zijn. Kijk naar hem. Ik onderwijs jullie over hem. En zegt hij, mooi, dat vierde werkwoord, ik wil ieder mens volmaakt stellen in hem. Weet je wat dat betekent? Volmaakt betekent hier niet zonderloos. Volmaakt betekent volwassen. Een volmaakt offer, Exodus 12, een volmaakt offerdier was een volwassen offerdier. Een groot geworden rund, gereed voor het offer, zegt hij, ik wil dat jullie volwassen zijn. Volwassen in Christus. Weet je wat het hier betekent? Dat je begrijpt dat geestelijke groei bestaat uit meer kennis van Jezus Christus. Dat is het. Genoeg aan hem, nooit genoeg van hem. Dat is zijn missie. Zodat, hoofdstuk 2 vers 2, kijk maar, jullie harten bemoedigd mogen worden. Jullie samengevoegd mogen worden. Hey, weet je, hoe krijg je eenheid in de gemeente? Door niet dagenlang over eenheid te praten. Weet je hoe je eenheid krijgt? Je moet de mensen onder de Eiffeltoren vegen. Allemaal onder de indruk van die Eiffeltoren. Weet je hoe je eenheid krijgt? Dan zie je ze daar allemaal. Als je natuurlijk een groep kinderen, een groep scholieren kwijt bent in Parijs, weet je wat je dan kan gaan doen? Dan kan je ze één voor één op gaan zoeken. Dat gaat je niet lukken. Weet je wat je zegt? We verzamelen bij de Eiffeltoren. 1:30 daar. En dan staan ze onder die Eiffeltoren. Ze zijn hartstikke één. Weet je waarom? Ze kijken naar die Eiffeltoren. Hoe krijg je eenheid in de gemeente? Niet door elk detail en elke misverstand en elk verschil onder een loep te leggen. Door Christus te verkondigen, zodat iedereen zegt dat is het. Hij is het. Hoe je ook precies over dit denkt, misschien een beetje bijzaak, maar laten we het over hem hebben. Dan valt er een hoop geschil en verdeeldheid weg. Begrijp je dat? Dan wordt je hart bemoedigd, hoofdstuk 2 vers 2. Worden de harten samengevoegd in de liefde. En wordt heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht van God de Vader en van Christus bekend. Het zijn lange zinnen, typisch Paulus. Maar er is ook veel te zeggen. Er is ook veel te zeggen. Dat is de missie van Paulus. En dan eindigt hij, en dat vind ik heel indrukwekkend. En dat heeft me persoonlijk geraakt. Dat is het vierde, de strijd voor de gemeente. Hij eindigt in 1:29, kijkt u mee. Daarvoor span ik me in. Hier kijk je, broeders en zusters, hier kijk je in het hart van een strijdende apostel. Een man die zijn leven heeft gegeven voor de Heer Jezus. Ik vind uit respect voor hem en uit respect voor de andere apostelen. Ja, uit respect voor alle evangeliedienaren en zendelingen wereldwijd. Die hun leven hebben gegeven of gewaagd hebben voor het evangelie. Moet je hier even naar luisteren. Daarvoor span ik me in, zegt hij. Vers 29. Weet je wat dat inspannen? Daar staat in het Grieks kopio. Dat kan je ook vertalen met afmatten. Zware arbeid verrichten. Loodzwaar werk doen. Hiervoor span ik me in. En hij zegt, en strijd ik. Strijden, jongens en meiden, dat is hier een sportterm. Je zou het ook kunnen zeggen, een geweldige krachtsinspanning leveren om een resultaat te bereiken. Dat is inspannen. Hiervoor span ik me in en strijd ik. Wauw. Weet je, als voorganger van een gemeente, maar ook hier voor de oudsten, maar eigenlijk geldt het voor alle gemeenteleden, die in Christus bij het lichaam van de Heer Jezus horen. Dit zou ons bezig moeten houden. Hiervoor spannen we ons in. Hier lig ik soms van wakker. Niet alleen dat die zaal vol zit, maar dat we hem gaan zien. Dat kostte de apostel werken op zijn knieën. Dat gaf hem soms slapeloosheid. Dat betekende dat hij soms ver moest reizen. Hij moest zich inspannen, hij moest zich afmatten en hij moest strijden. Tjoh, je zou bijna medelijden met hem krijgen. Pas op, je moet het vers aflezen. Vers 29b, let op hoor. Overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Hoe kan het nou dat hij zich zo inspant? Weet je waarom? Omdat de Heilige Geest hem kracht geeft. Ik span me in omdat God zijn kracht in mij legt. Het is net als een klein kind die een hamer pakt en een grote spijker. En die legt die op een zware balk. En het kind zegt, ik sla die spijker erin. En als vader kijkt je toe en zegt, dat gaat nooit lukken. Dat armpje, hij kan amper die hamer optillen. Laat staan die spijker vasthouden. Laat staan hem in dat hardhout krijgen. En dan ga je als vader erachter staan. En je pakt dat handje en je houdt met je andere hand die spijker vast. Zegt, nu gaan we slaan. Nu gaan we slaan. En je slaat. En het kind zegt, het lukt. Hij zegt straks tegen zijn moeder, ik heb een spijker erin geslagen. Weet je waarom? Overeenkomstig de werking van de Vader, die met kracht in hem werkzaam is. Zo gaat de gemeente vooruit. Door mensen die zich inspannen, mensen die het geheim kennen, die missie hebben, maar zich ook inspannen en zich geven voor de gemeente. Door de kracht van God de Vader. Waar sta je ergens? Is dit jouw missie? Heb ik vanmorgen woorden naar je hart gesproken? Of zeg je, ik sta misschien toch een beetje meer aan de zijlijn. Dan wil ik je uitnodigen. Of je nu aan de zijlijn staat, of misschien helemaal buitenspel. En je zegt, ik ken de Heer Jezus niet eens. Je spreekt vanmorgen alleen maar voor gelovigen. Je hebt gelijk. Maar je bent van harte in de naam van de Heer Jezus uitgenodigd. Want hij komt spoedig terug. Om je te voegen bij het leger van Christus. Om je te voegen bij de gemeente van Christus. Ik zou zeggen, verzamelen onder de Eiffeltoren. Zullen we daar afspreken? Zodat we hem zien, bij hem blijven en de gemeente in hem zal groeien. Halleluja. Amen. Ik denk dat we een lied gaan zingen.